Goedemorgen, het is goed om hier bij elkaar te zijn, om met elkaar Gods woord te lezen en te overdenken en van te zingen. En ik denk dat het fijn is om met elkaar na te gaan denken over deze verzen die we hebben gelezen uit de Romeinen hoofdstuk 12. Een bijzondere brief waarin de apostel het evangelie neerlegt. Het evangelie wat voor deze tijd geldt. En dat is heel bijzonder. Voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we zo hier bij elkaar zijn, rondom uw woord. Dank u wel dat u ons daarmee wilt voeden en koesteren, ook vanochtend, Heer. Dank u wel dat uw liefde is, dat u dat woord aan ons hart bekend maakt. Vader, dank u wel voor de diepte van het evangelie, voor de diepte aan de rijkdom die dat bevat. Dank u wel, Vader, dat u die grote God bent die werkelijk alles in handen heeft. Die grote God bent die liefde is en de dingen leidt en bestuurt naar uw plan, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons een moment stilzet, zo in de week, op zondag, om uw woord te beluisteren, te overdenken. Heer, geeft u daarin uw leiding. Mogen die accenten het zijn, Heer, die u bedoelt. Mag het zijn, Heer, dat uw geest daardoor werkt in ons hart. Heer, opdat we inderdaad, Heer, mogen herkennen wat uw wil is. Vader, dank u wel dat u ons zo wilt leiden en mag het boven alles uit zijn. Tot uw eer in ons leven. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Als je iets misschien boven dit stukje zou willen zetten, dan is het denk ik, zoals u het op de sheet kunt zien staan, dan gaat het denk ik om God dienen. God dienen. En daar staat dan onder, God dienen, logisch. En daar is wat Paulus mee bezig is. In dit stukje wat we gelezen hebben. En als je zo'n stukje leest uit Gods woord, dan staat het natuurlijk in een tekstverband. Dan heeft Paulus al 11 hoofdstukken lang in deze Romeinenbrief het evangelie uiteengezet. En die 11 hoofdstukken, daar kun je een leven lang in studeren. En dan heb je misschien nog maar een beetje te pakken van de diepte die erin zit in de tekst. Gods woord is rijk. Gods woord is iets dat je rijk maakt als je daarvoor openstelt. En in deze woorden die Paulus spreekt, en dat lijkt misschien heel streng te beginnen, ik vermaan u dan, broeders. Hè, dat vermanen, dat klinkt dan gelijk zo streng in onze oren. Maar bedenk dan dat Paulus hier de vrede en de vreugde van het evangelie laat meeklinken. Er klinken 11 hoofdstukken mee in deze verse. En Paulus, hè, we zeggen dan wel eens, ja, Paulus heeft het leerstellige deel afgesloten nu. En zegt van, ja, dat weet ik al lang. En hij begint hier in het gedeelte over de wandel. Maar is dat nou helemaal waar? Want Paulus knoopt direct hier aan bij hoofdstuk 6 van de Romeinenbrief. Dat blijkt ook uit de woorden die hij gebruikt. In deze woorden klinken mee alles wat hij gezegd heeft. De vreugde en de vrede van het evangelie die dat in zijn hart heeft teweeggebracht. En wat kun je beter hebben dan vrede in je hart, echte vrede. Mensen snakken ernaar in deze tijd, hollen van hot naar her, gaan bij iedereen te luister. En je denkt wel eens, ze gaan bij iedereen te luister, behalve bij Paulus. En je zou eigenlijk moeten zeggen, ja, maar als je zo iemand tegenkomt in je dagelijks leven, joh, je moet eens kijken wat nou in die brieven van Paulus staat. Ga eens Romeinen lezen. He, men geeft vaak mensen goed bedoelde adviezen. Ga dat gedeelte in Gods woord lezen. En ontdek je vaak, hé, dat is niet iets van Paulus. En dat is wat eigenlijk wel in het leven van de mens moet klinken in deze tijd. Ga Romeinen eens lezen. Want daarin ontdek je wie God is. He, als je antwoord wil hebben op de vraag, wie is God? Dan zou je de Romeinenbrief moeten lezen. En dan kom je tot ontdekking van één heel belangrijk punt wat Paulus dat benadrukt. God is liefde. Daar gaat het om in deze brief. En die liefde van God, die plaatser is als je het vertaalt vanuit het Grieks. Hij is degene die ons de plaats toewijst. Maar tegelijkertijd moet je altijd dan laten meeklinken in je hart. Hij is de plaatser die liefde is. En Paulus eindigt ook Romeinen 1 tot en met 8, met die triomf, uitroep, dat immers niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Niets kan ons scheiden van die liefde. Die woorden klinken mee als je Romeinen 12 leest. En Romeinen 11 eindigt ook met iets geweldigs, hè? Eindigt met uit hem, uit God, die liefde is. En door hem, die liefde is. En tot hem, die liefde is. Zijn alle dingen. Dat klinkt mee als je Romeinen 12 leest. En dat mogen we met elkaar beseffen. Maar dan zegt u ja, in de praktijk van het dagelijks leven. En die praktijk is zo weerbarstig. Mensen doen elkaar pijn. En misschien overkomt het je wel dat jij een ander pijn doet. Of dat een ander die jou lief is jouw pijn doet. Je wordt misschien onaangenaam geraakt door iets. Of wat kom je tegen, zoal bij mensen, misschien ook wel bij jezelf. Een stukje hebzucht. Woede in je hart over zaken. Bitterheid zelfs. Je kunt te maken krijgen met pijn. Zorgen, smart, verdriet. Allemaal dingen die ons overkomen in ons dagelijks leven. En hoe ga je daar nu mee om? Hoe kan je daarmee verder? Als je toch, want daar gaat het hier om, voor God welgevallig wil zijn. Als je toch God wil dienen. En want het gaat hier in deze verse om het dienen van God. Paulus spreekt ons daarop aan. Hij spreekt ons aan. En ja, dat woord dat is zo rijk als je daarna gaat kijken in de schrift. He, dat letterlijke ernaast roepen, dan heeft dat te maken met aanroepen of oproepen. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat je daar iets in kunt lezen van een dringend verzoeken. Aansporen. Maar is wel tegelijkertijd doet Paulus dat met een mildheid en een genade. Die klinken in zijn woorden mee. Waarmee hij zelf ook vertroost was door het evangelie. Paulus werkte niet hier met de wet. Hij is hier niet bezig om ons opnieuw de wet op te leggen zoals dat bij Israël was gebeurd. Maar Paulus spreekt ons hier aan in genade, in Gods genade. En dat blijkt ook uit de manier waarop die werkwoorden hier gevormd zijn. In die eerste versen. En het zou de moeite waard zijn als u dat zou zien. Soms hele subtiele verschillen tussen tekst, oude teksten, die duidelijk maken dat Paulus was bezig met die genade. En je ziet dan later, zeg maar, een stukje wet erin komen. Maar als je teruggaat naar de bron, dan kom je volop tegen die genade die Paulus laat klinken. Paulus spreekt ons aan. Er is dan vertaald vermanen, maar hij spreekt ons aan. Hij spreekt ons aan in zijn hart. Het gaat om ons hart. Daar heeft hij in hoofdstuk 6 ook over gesproken. Over dat hart van ons. En dat deed hij bijvoorbeeld, dat woord gebruikt hij bijvoorbeeld ook bij de Korintiërs, die ook aan moest spreken. Bijvoorbeeld in dat eerste hoofdstuk, het tiende vers. En dan zegt hij, maar ik spreek jullie aan, broeders. Gebruikt hij ook dat woord broeders, hè? Om die verbondenheid en als het ware die arm die je om de schouder heen legt, om dat te laten merken. Gebruikt dat woord broeders. Daarin is iedereen vervat, dat weet u wel. Ik spreek jullie aan, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees alle eenstemmig. Laat er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aaneengesloten. Eén van zin en één van gevoelen. Duidelijke woorden van de apostel waarmee hij die gemeente aanspreekt. Waarmee hij ze ook bemoedigt. Laat je niet uit elkaar drijven door wat dan ook. Vorm geen partijen, dat was in Korinthe wel gebeurd. En daarom moest Paulus dat woord ook gebruiken. Ik spreek jullie aan. Hij spoort de broeders aan, ons aan, wij die beseffen dat we in genade geroepen zijn. Maar betekent genade dan dat je kan doen wat je zelf wil vervolgens? Genade is niet hetzelfde als tolerantie. Zoals we in ons land steeds meer geneigd zijn om dingen te tolereren. Ach, we tolereren het maar om de lieve vrede wil. Nee, de genade van God die in ons leven werkt, die genade is effectief. Paulus zegt in Titus dat die genade van God is verschenen. Redding voor alle mensen. En die genade die spreekt ons aan, die voedt ons op. Dus die genade in ons leven, we zijn in genade geroepen. Die genade heeft consequenties. Paulus is hier bezig met die consequenties. Van de genade van het evangelie in ons leven. En je zou kunnen zeggen dat achter elk advies in Romeinen 12 tot 16 ligt de kracht van het evangelie en de zekerheid van Gods liefde. Die twee dingen, die moet je nooit vergeten. De kracht van het evangelie, want het evangelie wat Paulus in de Romeinenbrief uiteenzet, is een kracht van God tot redding. Redding van de zonde. Redding van de macht van de zonde in ons leven. En uiteindelijk ook de redding van de aanwezigheid van de zonde. Maar zover is het nog niet. En als Paulus dan gaat spreken over ons lichaam in dat eerste vers. Ik vermaan u dan, hè, dat woordje dan, dat knoopt dus aan bij die eerste 11 hoofdstukken. En als je dat woord, het komt wel meer dan 500 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat woordje dan is steeds de inleiding tot een logische conclusie. Het is logisch wat er nu gaat komen. Je hebt het evangelie gehoord. Nu, trek dan die conclusie. Ik vermaan je dan, ik spreek je aan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods. Op het medelijden van God. Paulus zegt de dingen door het medelijden van God. En daar is hij 11 hoofdstukken lang mee bezig geweest. Misschien heeft hij toen hij dit opschreef wel gedacht aan, hij kent natuurlijk de Hebreeuwse schrift heel erg goed. Misschien heeft hij wel gedacht aan het bekende Hebreeuwse begrip rugama. En u kent dat wel. Dat Israël op dit moment lo rugama is. Niet het volk waarover God zich ontfermt. Maar het zal zijn rugama. God zal zich over hen ontfermen. God zal zijn mededogen over hen laten blijken. Maar dat is nog toekomstmuziek voor Israël. Maar hier gebruikt Paulus het woord wat daar vaak mee vertaald is. Wat vaak in de Griekse versie van het Oude Testament voor het begrip rugama is gebruikt. Hij zegt dit door het medelijden van God. Maar hij citeert niet hier uit het Oude Testament. Er komt geen citaat, want Paulus heeft het hier tegen de gemeente die het lichaam van Christus is. En dat is een andere zaak dan Israël. En daarom refereert Paulus niet aan iets van Israël, maar hij refereert aan het evangelie van deze Romeinenbrief. Door het medelijden van God. God is naar de mens toegekomen in zijn Zoon. Het evangelie is dat God die mens niet in zijn toestand heeft gelaten. De mensheid niet in de toestand heeft gelaten waarin het was. In duisternis, in onvrede, ver bij God vandaan. Nee, God is in zijn Zoon naar die mens toegekomen, want God is liefde. God is liefde. Dat zijn woorden die je elke keer weer jezelf mag beseffen. Als je hem mag kennen, mag je dat beseffen dat hij zijn armen om je heen heeft. In welke situatie je ook bent. God is liefde. Hij is in zijn Zoon naar de mens toegekomen. En hij heeft u en hij heeft jou, hij heeft mij niet laten zitten. Maar hij heeft een daad gesteld door zijn Zoon te geven. En dat is ook wat je in Romeinen 5 terug ziet komen. Die geweldige fijne woorden waar u het bijzonder fijne artikel in het EA Magazine nog maar eens op na moet slaan. Romeinen 5. En je zou je kunnen afvragen, ja, wat heeft Romeinen 5 nou eigenlijk te maken met Jacob en Esau? Dan moet u dat artikel maar eens lezen. Dat is heel bijzonder. Het gaat erom dat God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf. Dat is liefde in optima forma. Die liefde komt naar ons toe in het evangelie. En het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Wie je ook bent. En misschien luister je dit wel op een later tijdstip. Maar je situatie waarvan jij denkt dat die misschien hopeloos is, is dat niet. Want God heeft 2000 jaar geleden zijn liefde al laten zien voor jou. Toen hij zijn Zoon gaf. God heeft aan je gedacht. God heeft aan ieder mens persoonlijk gedacht toen hij zijn Zoon gaf. Dat is onvoorstelbaar. Als je nu beseft dat er meer dan 6 miljard mensen op deze aarde leven, misschien wel 7. Dat God en al die mensen die al geleefd hebben, God had al die mensen persoonlijk op het oog en hij kent al die mensen. En hij heeft voor al die mensen, maar ook voor jou, voor mij, voor u persoonlijk, zijn zoon niet gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven, hij heeft zijn zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. En dan gebeurt er iets in je hart. Paulus is bezig met ons hart. Als je dat gaat beseffen, wie God is in zijn zoon en wat hij heeft laten zien en wat hij doet, dan verdrijft dat vrees en angst uit je hart. Je kunt angst hebben, misschien wel voor de dag van morgen. Misschien heb je wel angst voor mensen. En je kunt voor allerlei mogelijke dingen angst hebben. Maar het evangelie, Gods liefde, is een geweldig middel, is een geweldige zaak om angst en vrees uit je leven te verdrijven. En wij mogen zeggen, we hebben dat geleerd. Romeinen 8, we mogen zeggen tegen God, Abba, Vader. U bent als een vader voor mij, maar dan de enige echte vader, in optima forma. En misschien hebben we wel in ons leven slechte ervaringen gehad, of nog, met onze vader. Maar er is één geweldige God en Vader, die nooit teleurstelt. Maar die je hart wil. En hij wil ons hart. En als God je hart heeft, dan is het eigenlijk ook niet moeilijk meer om te doen wat hier staat. Paulus roept ons om ons lichaam te stellen. Te stellen. Hij zegt dat niet in de gebiedende wijs. Hij zegt dat niet als een gebod. Je moet. Maar hij grijpt terug op het evangelie. Hij grijpt terug op die liefde van God. En zegt dan, oké, dit mag je weten. Dit heb ik voor jou gedaan. Geef nou dat antwoord daarop. Je lichaam te stellen tot een offer. Wil je je leven stellen, wil je je lichaam stellen voor God. Paulus is daar ook in Romeinen 6 mee bezig. Romeinen 6. En dan gaat het niet om ons lichaam te stellen voor iemand anders. Of voor een ideaal. Mensen hebben vaak geen moeite om zich in te zetten voor een bepaald ideaal of voor een bepaalde idee. Maar als het gaat om ons lichaam te stellen voor God, dienstbaar te stellen voor God, dan is dat eigenlijk logisch. Paulus gebruikt de woord, het heeft te maken met logisch. Dat is een logisch gevolg van, als je dat evangelie, God heeft alles gegeven. Toen hij zijn zoon gaf, gaf hij alles. Het beste wat hij had. Zouden we dan niet onszelf, als antwoord op die genade, in genade onszelf niet aan God geven? Zoals een priester in Israël helemaal was voor de dienst aan God, of de leviet. En die presenteerde zich voor God. Misschien zou je dat beeld mogen gebruiken, wij zijn geen Israël, maar het gaat om dat presenteren. Het Engels gebruikt het woord presenteren. Presenteer je voor God. En zeg, Heer, hier ben ik. Gebruik mijn lichaam maar in uw dienst. Wilt u het maar gebruiken? Ik heb het nog zo vaak gebruikt voor, eigen dingen. Mensen zijn vaak bezig voor zichzelf, voor hun eigen lichaam en alleen maar op zichzelf gericht. Maar wat het evangelie in je teweeg brengt, dat is wat in Romeinen 6 ook staat. Zullen we het even met elkaar lezen, Romeinen 6, want dat hoort zo nauw daarbij. En dat evangelie maakt duidelijk, ja, je bent, Paulus heeft het hier over een levend offer ook, dat is bijzonder. Hij zegt dan in Romeinen 6, en dan lees ik met u even vanaf het 11e vers. Zo moet het ook voor u vaststaan. Paulus gebruikt het woord rekenen, rekent ermee. Dat gij wel dood zijt voor de zonde. En later stelt hij vast dat we ook dood zijn voor de wet. En in feite ook dood voor de wereld. Maar dood te zijn voor de zonde, reken daarmee. Dat je dat bent, dat is een feit. Gebeurt op Golgotha. Je bent met hem mede gekruisigd. Opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht ontnomen zou worden. Reken dan daarmee. Reken dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En laat dan die zonde niet langer heersen in je stervende lichaam, zodat je aan zijn begeerte zou gehoorzamen. Dat lichaam begeert wel. Maar je kunt zeggen, in de kracht van het evangelie, daar ben ik dood voor. Dat negeer ik, daar ga ik langs. Daar heb je kracht voor nodig. Die kracht zit in het evangelie. We hebben alles voor handen in de Romeinenbrief. Laat dan die zonde niet langer heersen in je stervend lichaam, zodat je aan zijn begeerte zou gehoorzamen. En stel je leden, je ogen, je oren, je armen, je handen, je voeten, al die leden van ons lichaam, mag je stellen, mag je presenteren aan God. Gebruik ze niet langer als werktuigen, als wapenen van de ongerechtigheid, voor de zonde, maar stel jezelf ten dienste van God. Stelt u zelf, dat ben je zelf, daarvan is niks uitgezonden, dat beslaat dus je hele leven. Stel jezelf voor God. Dus niet voor mensen. Dus niet voor een bepaalde idee. Dus niet voor een bepaalde organisatie. Maar stel jezelf voor God. Het gaat om in Romeinen 12 om het dienen van God. En als je diezelfde vraag stelt, wie dien ik in mijn leven? En het zou goed zijn als je daarover jezelf eens kritisch bevraagt van, wie dien ik nou eigenlijk in mijn leven? Of wat dien ik nou eigenlijk? Dien ik mijn eigen leven? Dien ik mijn hobby's? Dien ik mijn... Weet ik wat allemaal, wat ons zo in beslag kan nemen? En er is altijd gevaar dat als je gelooft, dat je dan, je kunt ook geestelijk gezien inslapen als gelovige. En dan ongemerkt gaan andere dingen belangrijker worden dan Gods woord. Dingen in ons leven belangrijker dan Gods woord. Zou het niet zo eigenlijk zijn bij ons als gelovigen, dat Gods woord het belangrijkste is? Of is er in die 7 keer 24 uur die wij per week hebben, Gods woord een soort sluitpost op de begroting geworden? Dat zou kunnen. Dan gebruik je misschien maar 2 minuten per dag of 3 minuten. Ja, ik heb wel het leesrooster. Ik lees het even 2, 3 minuten, doe ik het dicht, want ik moet gauw naar mijn werk of ik moet gauw weer andere dingen doen. Ik moet sporten, ik moet televisie kijken, de series die ik volg enzovoort. En Gods woord blijft dicht. Gods woord staat misschien keurig in de kast, maar het blijft dicht. Gods woord kan geen sluitpost worden op onze begroting van ons leven. Want Paulus heeft het hier over uzelf voor God te stellen. En dat is hetzelfde als wat hij in Romeinen 12 zegt. Je lichaam te stellen tot een levend, heilig en welgevallig offer. Het gaat om het medelijden van God. Het gaat om een welgevallig offer voor God. Het gaat om het doen van de wil van God. Het gaat in Romeinen 12 om God. En niet om onszelf. Het gaat om ons lichaam te stellen tot een levend, in tegenstelling tot het Oude Testament, waren dierlijke offers, die waren dood. Maar wij mogen ons lichaam stellen als een levend offer voor God. Onze dagelijkse wandel. Heilig. Welgevallig. Voor wie? Voor God. En ongemerkt kan het gevaar ook in je leven binnensluipen, dat je heel hard bezig bent te dienen, maar wie dien je dan eigenlijk? Dien je dan eigenlijk jezelf? Of misschien wel iemand anders? Misschien wel, vult u maar in. Maar het zou goed zijn om jezelf daar eens kritisch op te bevragen. Wie ben ik eigenlijk bezig te dienen? Of is het weer met hele grote letters ik zit op een hoge troon en daar moet alles dienstbaar aan zijn in mijn leven, aan het ik. En in die tijd leven we dat mensen steeds meer zoeken het in zelfontplooiing. En ons wordt al heel snel geleerd dat we zelfvertrouwen moeten hebben. Dat we vooral veel zelfvertrouwen moeten hebben. Maar het gaat bij Paulus om het vertrouwen in God. Want God heeft ons geroepen. Zelfvertrouwen. God vertrouwen, met een uitroepteken. Of ben je bezig met, vul maar in. In al die momenten waarin je kiest misschien om jezelf te dienen, en dat worden steeds meer momenten zo in de loop van de tijd, en misschien is dat wel een proces van jaren in ons leven geweest, dat er steeds meer momenten gereserveerd werden voor onszelf, en steeds minder momenten gereserveerd voor God. En is Gods woord een sluitpost op begroting geworden. En misschien het volgende jaar op onze begroting komt het niet meer voor. Blijft het helemaal dicht. Dat zou ook nog kunnen. Maar het gaat erom ons hele zijn, ons hele leven te stellen tot een offer voor God. Je leven, je lichaam te stellen voor God. Want dat heb je nodig. En Paulus heeft het ook over ons, de vernieuwing van ons denken. De vernieuwing van onze denkzin. Dat is het als het ware het werktuig waarmee jij denkt. En het is ongelooflijk belangrijk om je denken, om je gedachten. Hè, dat heeft ook te maken met je hart. Hè. De Bijbel maakt duidelijk dat je gedachten hebben te maken met je hart. Hoe kan ik toch dat ik nou steeds daar en daaraan denk? Of hoe kan het nou toch steeds dat mijn gedachten daarheen gaan? Dat is iets wat te maken heeft met je hart. Dan zit er iets in je hart. Waarbij als je Gods woord opendoet, misschien ineens dat licht van God erover gaat schijnen. En het duidelijk wordt wat het is. En je ook met God in gebed kan gaan om dat op te ruimen uit je leven. Zijn er misschien beelden die je steeds weer opzoekt? Er is genoeg wat dat betreft op internet of op televisie te zien. Beelden waarin seksuele begeerte wordt opgewekt, bijvoorbeeld. Hè, Paulus heeft het hier over het lichaam. Dood te zijn voor de zonde. Dood zijn voor de zonde. Betekent tegelijkertijd leven voor God. Want dat doet Christus en we zijn in hem. We zijn levend voor hem. Het gaat erom, wat wij geloven is zo ongelooflijk belangrijk. Het heeft invloed op ons denken. Wat je gelooft van God, wat je weet van God, wie hij is, is belangrijk, want het heeft invloed op je denken. Wat wij geloven heeft invloed op ons denken. En dat is geloof ik de laatste sheet, als ik het goed heb. En beïnvloedt ons gedrag. Ik kan het ook heel snel zeggen. Wat wij geloven beïnvloedt ons gedrag. Dan laat ik even die schakel van het denken ertussenuit. Maar dat wat we in ons laten komen, wat we in ons hart laten komen, dat komt te vroeg of laat ook weer een keer uit. En het is zaak om dat evangelie in ons hart te laten komen, te laten schijnen. En daar moet je tijd voor reserveren, daar moet je tijd voor nemen. Neem de tijd voor Gods woord. Dat is altijd goed besteden tijd. Je kunt zeggen, ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Je moet meer tijd besteden aan Gods woord. Nou, het is geen moeten, het is een mogen. Je mag Gods woord open doen. Het is geen verplichting. Alleen, de keuze die je daarin maakt, als ik het even zo mag zeggen, heeft wel consequenties voor je leven. Het heeft wel gevolgen in je leven. Want op het moment dat je je denken niet meer voedt met Gods woord, komen er andere dingen voor in de plaats. En misschien wel verontrust, word je misschien wel onrustig in je denken. Het kan zijn dat misschien jij die vroeger zo'n driftkikker was, dat je toch weer een beetje dat driftkikkertje aan het worden bent. Terwijl je juist zo blij was dat dat driftig een beetje uit je leven wegraakte, doordat je van binnen rustig werd door het evangelie, door wat God zegt. Bekrompen gedachten. Gedachten waarin haat een rol speelt. Intolerante gedachten. Angst en vrees. Die dingen die zouden in je denken terug kunnen komen als je Gods woord uit je denken laat wegzakken. Maar je moet dat steeds als het ware weer verversen. Je moet steeds, hè, net zoals je dagelijks je voedsel tot je neemt, heb je dagelijks ook geestelijk voedsel nodig. Dat is gewoon een wetmatigheid. En daar waar je geen gewoon voedsel meer tot je neemt, ga je verhongeren. Word je eerst mager en uiteindelijk verhonger je. En dat is geestelijk gezien precies eender. Als je geen geestelijk voedsel meer tot je neemt, ga je geestelijk verhongeren. Of ga je het misschien wel zoeken in ergens anders. Terwijl toch in deze tijd het evangelie naar Paulus het evangelie is. Dat mag klinken in ons leven. En Paulus dringt aan bij ons. Dringt aan bij ons. Niet op dezelfde manier te gaan leven en denken als de wereld. Hè? Als deze aion heeft hierover. Deze aion wordt niet gelijkvormig aan deze aion. En dan kan het best zijn dat iemand dan tegen je zegt van joh, jij bent anders. Jij bent anders dan anderen. Ja, want je wilt niet gelijkvormig zijn aan deze aion. Je wilt daar niet in meegaan. En als je Gods woord dichtlaat, dan heb je steeds meer de neiging om mee te gaan in deze aion. Maar dan heb je even niet misschien in de gaten dat Paulus noemt hem de God van deze aion, de tegenstander. De God van deze aion. Het is een boze aion waarin we leven. De God van deze aion bezig is, misschien wel, ook bij jou, stukje bij beetje, je te verblinden van binnen. Je te verblinden en blind te maken voor dat evangelie wat goed is. En waarin je God steeds beter leert kennen. Je denken vernieuwen door Gods woord. En te erkennen wat de wil van God is. Ja, maar ik wil zo graag nog. En ik wil zo graag nog. En ik zou zo graag nog. Daar zijn we vaak meer mee bezig dan ons af te vragen. Ja, maar wat wil God nou eigenlijk in deze situatie van mij? Wat bedoelt God nou in deze situatie? Sla de schrift erop na. Benader hem in gebed. Hij hoort altijd. Hij wil in een relatie met ons staan. Hij wil een relatie met ons hebben. En dan gaat die kracht van de genade van God in ons werken. Dan komt er een vernieuwingsproces op gang in ons. Paulus heeft het hier over. Het woord transformeren vind ik een beetje lastig. Want daar kleven een heleboel dingen aan. Maar het omvormen. Omgevormd worden door Gods woord. Die kracht van Gods genade bevrijdt ons. Van, en dat is misschien heel merkwaardig als ik dat zo zeg. De kracht van Gods genade bevrijdt ons van zelfvertrouwen. Maar het woordje zit hem in dat zelf. Het zit hem in dat zelf, hè? Zelfvertrouwen. Je zorgen maken, je kunt je zo erg richten, je kunt je zo erg focussen op één ding in je leven, misschien wel je zwakheden. Timotheus deed dat ook. En Paulus zegt, je hebt een geest gekregen van kracht, van liefde en van gezond verstand, Timotheus. Je moet niet zo eindeloos lang blijven hangen bij jouw eigen zwaktes. Ook dat kan je overkomen. Je kunt je zo zorgen maken over dingen. Misschien wel over je kinderen, misschien wel over hoe het volgende week moet. Of hoe de toekomst eruit ziet. Maar die genade van God, die bevrijdt je ook van dat je zorgen maken. En daarvoor in de plaats komt vertrouwen op God. Ons hart kan toch nooit net zoals de wereld zijn. En dat moet er dan toch aan de buitenkant uitkomen dat we anders zijn. Het is logisch. God dienen is logisch. Als je kijkt naar het evangelie. God dienen is iets dat je doet als je steeds meer gaat beseffen van wie hij is. Van zijn genade, van zijn liefde. En het werkt effectief in je leven uit. Je lichaam te stellen, tot eer van hem. Dat is waar het om gaat. En niet gelijkvormig te worden aan deze aion, maar je te laten vernieuwen. En Paulus zegt dat niet als een wet, van als je het niet doet, er zit dreiging achter. Er zit geen dreiging achter van wet. Of van straf, of wat dan ook. Alleen de dingen die we doen en de dingen die we laten. De keuzes die we maken, zou je kunnen zeggen, hebben wel gevolgen in ons leven. En als je Gods woord in je leven toelaat, heeft dat geweldige gevolgen. Het geeft je vreugde, diep in je hart, terwijl misschien de tranen in je ogen staan. Het geeft je vrede, terwijl misschien de hele wereld om je heen in diepe onvrede is en onrustig is. Maar jij kunt kalm zijn en vrede hebben in je hart. Dat is waar mensen naar snakken. Het ligt voorhanden in het evangelie. En daarom God dienen, logisch. Amen.